forgiving King and on fire. Gnade aus und Wasser voll, Strom von Gold, Strom und Boston Strom. Bei
Gilbert, mag ik je naar voren vragen?
Ik zal nog staan met je Benny.
Heer, wilt u Gilbert zien? Heer, wilt u hem uw woorden laten spreken? Heer, wilt u hem de woorden die u ons geeft laten verduidelijken, Heer? En wilt u onze oren openzetten, Heer? Amen.
Goedemorgen allemaal. Goed om eens terug bekende, vertrouwde gezichten te zien. Er zijn er hier nog toch wel enkele dat ik niet kan of minder kan. Ik heb juist kennis gemaakt met Martin. Ik hoop dat ik jullie iets kan doorgeven wat de Heere God mij op het hart heeft gelegd. Het is een heel speciaal onderwerp dat ik gekozen heb. Ik heb dat zomaar niet gekozen. Het gaat over het geweten. En je zou soms zeggen, waar vind ik dat terug in het Bijbel? Wel, je kunt het lezen op het briefje. 18 maal wordt er over het geweten gesproken of geschreven. Nu, ik denk dat er wel enkele mensen kunnen zijn die denken, wat zal Gilbert nu zeggen over het geweten? Ik hoor Stefan al lichtjes luid op denken, wat zal Gilbert nu over het geweten zeggen? Ik hoop dat het welgevallig mag zijn, dat het aangenaam mag zijn in jullie oren. Waarom ik deze boodschap gekozen heb om te spreken over het geweten? Ik heb enkele schriftgedeelten gelezen. Ook enkele boodschappen van Watchman Nee. Watchman Nee, dat is een heel oude man geweest die heel veel wijsheid had, die in de Chinese revolutie heeft gezeten, heel veel meegemaakt. En hij heeft heel veel serieuze dingen opgeschreven. En dat raakte mij en ik ben tot de conclusie gekomen hoe belangrijk het eigenlijk is, ons christelijk geweten. En hoe dat wij dat verder kunnen gebruiken in ons christelijk leven en tot volheid laten komen. Ik ga even kort spreken dan over het geweten van een ongelovige, hoe je dit kunt vormen en vervormen en laten vervormen door indoctrinatie aan verkeerde leringen en ook over de gelovige. En ook als je nog je geweten hebt, dan kun je nog als christen toch nog een verkeerd spoor omgaan. De meeste mensen weten dat ik vroeger nog bij de spoorweg gewerkt heb. Je hebt het rechte spoor, het hoofdspoor. Je hebt zijsporen in bepaalde stations. Maar je kunt ook een verkeerd spoor beginnen te rijden. En dat is niet goed. En je kunt ook nog ontsporen. Dat is nog slechter. Maar goed, dat is misschien naar de dienst kan ik daar nog over spreken als je ontspoort, hoe dat je terug op het rechte spoor kunt geraken. Het is ook heel belangrijk, vind ik, dat we mogen weten wie een nieuw geweten kan geven en een nieuw leven kan geven. En er is maar één iemand die dat kan. We hebben daar een prachtig lied gezongen, het kruis. We moeten naar het kruis gaan, naar het kruis van Golgotha. Daar waar de Heer Jezus Christus alles heeft gedragen voor ons. En daar ook waar de Vader heeft gezien dat zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, heeft gegeven om te sterven voor ons. Een heel pijnlijke zaak. Een zaak dat wij ook echt niet helemaal kunnen doorgronden. Het is de geschiedenis van de mensheid. Wij mensen hebben Christus te laten kruisen of kruisen voor ons, omdat we eeuwig leven zullen. Maar ik had toch graag eerst de zegen gevraagd aan de Heer dat Gij mij wil gebruiken. Heer Jezus Christus, dank U dat U dan wachtig bent, dat U de weg, de deur geopend hebt naar het eeuwig leven, naar het paradijs bij Je Vader. Het is U, Heer Jezus, die geroepen hebt, het is volbracht. En ik dank Heer dat U me gekocht en betaald hebt, dat U mij ook wilt gebruiken als instrument in Uw hand, omdat ik U kan verhogen en U verheerlijken. Heer, U kent ook mij, Heer. U kent ook mijn zwakheden, mijn tekortkomingen heen. Ik wil dat voor de troon van genade brengen. Maar ik weet, Heer, zoals dat U ook Paulus gebruikte met een doorn in het vlees, dat U ook mij hier kunt gebruiken. Heer, wat ik verkeerd zeg, of verkeerd zou zeggen, neem het toch in Uw handen, Heer, opdat het tot Uw eer komt. Neem het in Uw handen, Heer, want het is niet een zo gemakkelijk onderwerp dat ik zo wil bespreken of doorbrengen. Wees mij genade. Vervul mij met Uw Heilige Geest, Heer. Amen. Het geweten hebben we natuurlijk eens gezocht in de Vandalen. Je kunt het meelezen op het blaadje. In de Vandalen staat er. Wat is het geweten? Het is het innerlijk besef van goed en kwaad, de gezamenlijke al of niet bewuste voorstellingen en begrippen waarnaar de mens de zedelijke waarde van eigen handelingen beoordeelt, het bewustzijn van plicht in zoverre het zelf tegenover natuurlijke wensen en beheerden tot zwijgen brengt. Dus dat zegt Van Dalen. Je kunt er nog iets bijvoegen. Gewetenloos zijn. En wat zegt Watchman Nee? Ja, hij zegt er heel veel over, maar ik heb het een klein beetje kunnen samenvatten. Het geweten, het christelijk geweten dan, is een instrument in Gods hand. En naast intuïtie en gemeenschap, een functie van de geest met als taak correctie en terechtwijzing. Ja, het is niet altijd zo leuk als wij correctie krijgen of terechtwijzing krijgen. Maar ik vind dat het als christen toch ook soms nodig is dat de Heer ons rechtstreeks of onrechtstreeks door zijn woord ons zaken duidelijk maakt. Daarom had ik graag eens kort gesproken over het geweten van een ongelovige en het geweten van een gelovige. Van waar komt nu het geweten? Wie heeft er dat gevormd? Ik geloof dat je daar iets duidelijk kunt van lezen. Als we lezen bijvoorbeeld voor het begin, Johannes 10, vers 10. De eerste vers had ik graag met jullie gelezen. Johannes 10, vers 10. Ik lees, de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Hier zegt Jezus, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ja, ik geloof dat je wel weet wie dat het is. Ik ben gekomen, de Heer Jezus, zegt hij. En u weet, denk ik toch, wie dan je ook weet, is de dief wie dat het is. Het geweten is ontstaan na de zondeval. Als je een beetje theologie bestudeert, bijvoorbeeld van de Darwis, heel interessant, ze verdelen de Bijbel in 7 delen. Het eerste deel, paradijs, na de zondeval, het geweten. Het derde deel, de menselijke heerschappij. Dan krijgen wij een gedeelte, de belofte. Die belofte die begint met Abraham. Dan de wet met Mozes. En nu zijn we in de periode gekomen, de genade. Dus je wordt vergeven, je moet geen offers meer brengen. De Heere vergeeft. En dan, na de genade, hebben wij ook straks de grote verdrukking en het 1000-jarige vrederijk en dan het eeuwige leven. Het geweten is ontstaan na de zondeval. En we kunnen daar iets van lezen wat de Heere Jezus, wat de Heere God daar eigenlijk zegt over het geweten. Dus de Heer spreekt enkele oordelen uit over de slang, tegen de man, tegen de vrouw, en nu zegt hij in het algemeen. Dus na de zondeval. Hé. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onzer. Eén door de kennis van goed en kwaad, nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten. Tot zover. De mens heeft besloten de Heere God niet te geloven en hij heeft van de boom van kennis en goed en kwaad geëten. En daardoor het kwade is binnengekomen. Vroeger wisten ze niet wat het was, goed of slecht. Het was allemaal perfect. Maar nu weten ze het. Ze zien het dan ook een tijdje later wat er gebeurt met hun kinderen. Er zit er ook wel een beeld in. Wij mensen, of de mensen, denken nu, wij weten het. Ik heb kennis over dit en over dat. Maar och, arme, wij zijn niet volmaakt. Weten wel, door het geweten dat de Heer dan heeft gegeven, wat goed en slecht is. Maar we beoordelen nog heel veel verkeerde dingen. We zijn nog altijd niet, hoe dan ook, zeker niet als de Heere God. De Heere God weet wat goed is. En de Heere God weet wat slecht is. Het staat geschreven in zijn woord. We zien dan verder. Wat gebeurt er? Kain vermoordt zijn broer. En waarom vermoordt hij zijn broer? Jaloezie gedreven. Hij zag dat het offer van zijn broer aanvaard werd. Maar zijn offer niet. Hij stond dus niet meer op de eerste plaats. En ik denk dat dat ook iets die gegroeid is. Hij heeft zijn broer vermoord. Een tijdje later lezen wij nog een achterkleinkind van Adam, een zeker Lamech, die ook iemand vermoordt. Rivaliteit. En het gaat eigenlijk altijd maar slechter en slechter. De mens denkt dat hij het weet, kennis van goed en kwaad, maar meer en meer verkeerd. Het komt zodanig erg dat de Heer op een bepaald moment zegt, alle geweld en alles wat er daar gebeurt, ik kan het niet meer aanzien. En daarom is het ook goed om dat ook nog even deze tekst te lezen. Genesis 5, vanaf vers 5 tot en met 8. Toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten ten allen tijde slechts boosheid was, berouwde het de Heer. Berouwde het de Heer dat gij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. En hij zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mens zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelde de schemes. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar nu positief. Maar Noach vond genade in zijn ogen. Dus het was niet allemaal 100% slecht. Er was iemand die genade gevonden had. Ondanks het geweten dat de Heer heeft gegeven, is de mens verkeerd gegaan. Maar in die periode, dus van Adam en Eva tot aan de zondvloed, moet ongeveer toch een periode geweest zijn van ongeveer 2000 jaar. Dan heeft de Heer toch nog gesproken tegen de mensen. Hij roept als het ware, alsjeblieft, bekeer je, verander het, want ik kan het niet meer aanzien. Ik ben een heilig, rechtvaardig God. Alsjeblieft, bekeert u. Wie of wat heeft hij dan gebruikt? Als je leest, Adam en Eva met Seth hebben heel lang geleefd. Heel lang geleefd. Enkele duizend jaar. En ik denk wel dat ze duidelijk gezegd hebben, dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Doe dat toch niet. De Heere God wil dat niet. Moet eens kijken wat wij meegemaakt hebben. We zijn uit het paradijs verdreven geweest. Niemand of heel weinig geluisterd. Dan lezen wij van Henoch. Henoch profiteerde. Heel aantal jaren. Maar dan wordt hij opgenomen. En ik denk wel in die tijd, iedereen moet dat geweten hebben. Wat is er gebeurd met Henoch? Je is weg. Dan lezen wij ook nog van een zekere Methusalem. En dat is Hebreeuws. Dat betekent een heel speciale naam. Dat betekent na hem komt het. Na hem komt het. Zo, wanneer hij gestorven is, kan u niet juist zeggen precies wanneer juist, maar dan is de zondvloed gekomen. En het grootste bewijs dat de Heere God heeft gegeven, dat gij het niet langer door zijn vinger kon zien, al die oneerlijkheid, die immoraliteit. Hij heeft Noach een boot laten bouwen. Hij heeft daar heel lang aan gewerkt. Met zijn zonen en misschien nog ook anderen. Zijn er mensen hier die soms toch weten hoe lang dat hij daaraan gewerkt heeft? Hoe lang hij aan die grote boot heeft gewerkt? 120 jaar. Bij ons, ja, was dat mogelijk. We leven allemaal maar 80, 85, 90 jaar. 120 jaar hebben de mensen gezien hoe dat hij dat showde en deden aan die boot. En uiteindelijk was hij of heeft veel spot en spotternij moeten verdragen, maar hij heeft het gedaan. En dan op het laatste, wat gebeurde er dan nog? De deurtjes twee aan twee kwamen aangelopen. Ik geloof dat het de laatste 7 dagen waren. De reine deurtjes 7 paar en de onreine deurtjes 2 paar. Mensen zagen het. Wat zouden zij dan gedacht hebben? Wat kunnen wij daar nu van leren? Wel, ik geloof daar ook een heel stukje. De Heer Jezus spreekt in zijn reden over de laatste dagen. In Matthäus 24, we gaan het niet allemaal lezen, het is een beetje te warm. Maar de Heer Jezus spreekt dat het ongeveer als ik mij zo mag uitdrukken, voor de wederkomst van de Heere zal zijn in de dagen van Noach. Etende, drinkende, ten huwelijkheid nemen en goddeloosheid en wat en wat. Nu, je zou kunnen zeggen, kijk, ja, staat geschreven, etende, drinkende, ten huwelijk nemen. Maar dat toch niet? Ja, geloof dat dan mag natuurlijk. Maar het was allemaal zonder de Heere God. Als wij gaan eten, wij danken de Heere. Als er getrouwd was in onze midden, we vragen de zegen van de Heere. Maar het was allemaal zonder de Heere God. Goed, er was heel weinig geluisterd naar Noach, Henoch, Adam en Eva en Methuselam. En nu een vraagje voor ons. Hoeveel willen er nu nog luisteren naar ons als wij de blijde boodschap brengen? Worden wij ook niet bekeken als zijnde dat wij komen van een andere planeet? Ik ben nu ongeveer 36 jaar christen en in het begin was ik eerlijk gezegd een beetje te geweldig. Ik probeerde iedereen te bereiken, hier en daar ook op de trein, tot ik, ja, ik ben dan ook eens op het matje geroepen geweest dat ik mij moet kalm houden. Als ik werk, moet ik werken. En als er geëvangeliseerd moet worden, moet er geëvangeliseerd worden. Maar eigenlijk, mag het dan eerlijk zijn, ik had heel positieve gesprekken. Dat gebeurde soms bepaalde dagen dat ik 10 tot 15 mensen kon aanspreken. En ze luisterden. Wat ze dan verder mee deden, dat weet ik niet. Maar nu mag het blij zijn dat ik soms 1 mens kan aanspreken dat hij luistert. En dan luisteren ze. Ja, ik hoor ze ook al luid op denken, zoals Stefan. Zeg, van welke planeet komen hij? Geloven hij in dat wonder als het ware, dat Jezus over dat water liep? Dat Jezus aan een lamme zomaar geneest? Geloven hij dat echt? Ik zeg, ja, ik geloof dat. Ja, geloof hij dat, jongen? Is hij er gelukkig mee? Ja, hoor. De Heere heeft mij nieuw leven gegeven. Wel, als hij daar gelukkig mee bent, goed. Maar laat alsjeblieft mijn hoofd gerust. Oh, ik zeg het nu een beetje heel cru, een beetje wit-zwart. Maar ik ervaar dat veel. En het is niet ik alleen die zoiets meemaakt. Maar ik wil toch niet altijd in onze tijd zo negatief zijn. Dus kijken ook naar positieve kanten. Ik ben ook Gideon. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een internationale christelijke beweging die bijbeltjes gaat gegeven naar studenten en de gevangenissen en zo. En we geven bijbeltjes en er zijn toch verschillende studenten die dat echt blij aannemen, dat bijbeltje. Maar het zijn er ook. Je moet er niet van weten, ze gooien het weg of wat dan ook. Dat doet altijd pijn in het hart. Ik weet ook, dan er ook, ja, hier zijn er ook mensen die regelmatig proberen toch het evangelie te verkondigen. En ik noem nu enkele namen, als ik namen mag noemen. Nick heeft ook nog verteld in school dat hij de kans heeft gekregen om eens Gods woord daar te brengen. Ik heb onlangs met Francine en met Nick onder begeleiding van Christine Berdong naar de gevangenis geweest in Oudenaarde. En ik mag zeggen, dat was daar eigenlijk echt een positief ding. Er waren daar 5 gedetineerden die zich lieten dopen. En ze gaven daar een positief getuigenis. Ze hadden de Heer Jezus aanvaard. Er was daar ook nog een prediking die heel goed doorkwam van een Nederlander die vertelde hoe dat hij in de shit heeft geraakt, hoe dat hij in de verkeerde wereld heeft geraakt door verschillende dingen. Dat hij hard was, bitter was en eigenlijk mensen wilde vermoorden, dit of dat. Maar op een bepaald moment heeft hij de Heer Jezus Christus ontmoet in zijn leven. Ik kan niet meer zojuist zeggen hoe dat gekomen is. Maar zijn leven is totaal veranderd wanneer hij Jezus Christus aanvaard had. En door die getuigenis waren er ook nog 2 gedetineerden die die boodschap hoorden en ze hebben zich ook laten doen. Dus wil ik toch zeggen, er is. Ja, de mensen moeten niet zoveel meer van weten van het evangelie, van Gods woord, maar toch zijn er nog altijd positieve zaken. Ja, ik zou er nog eens bij willen bijvoegen. Ik ben wel gezegd geweest door bepaalde familieleden en anderen ook, wanneer ik meeging naar de gevangenis, zei Gilbert, gedraag u, hé. Maak dat je goed gekleed bent, want het is altijd kans dat ze daar houden. Maar zoals dat je ziet, en ze hebben mij toch laten gaan. Het geweten van een ongelovige kun je veel gemakkelijker omvormen dan iemand anders. Waarom? Ze kennen de Bijbel niet, ze kennen de Heere God niet en ze denken ook hetzelfde weten. Door doctrinatie, hersenspoeling, ideologie kun je heel veel mensen doen veranderen. Ongeveer meer dan 80 jaar geleden is er hier in Europa een man opgestaan. Meer bepaald in het jaar 33. Hij heeft daar de Hitlerjeugd begonnen. Hij heeft daar die kinderen gehersenspoeld, zodanig erg dat ze Hitler zouden als de God. Ik heb daar eens een serieuze documentaire van gezien. En bijna 75-80% van het Duitse volk is meegegaan met een dictator. Met het gevolg, meer dan 60 miljoen mensen zijn gestorven. 6 miljoen Joden. Nu, het is hem alleen niet die verkeerde ideologieën heeft gepropagandeerd. Van wij zijn de beste, wij zijn het Arisch ras. Iedereen zal moeten buigen voor ons. Oftewel, er zijn er nog verschillende. Misschien nog iets die niet een stukje pijnlijk is, ook voor ons. Maar ik ga eerst iets anders zeggen. Wat heeft de Verenigde Staten gedaan? 200-300 jaar geleden, heel veel mensen van Afrika, uit Afrika, slaven van gemaakt. En ze hebben daar eigenlijk vele dingen gedaan die niet juist waren. Maar veel Amerikanen hadden de Bijbel. Ze wisten de Bijbel. Maar door bepaalde indoctrinatie hebben ze volledig verkeerde dingen gedaan. Ze kenden niet de Bijbel zoals wij de Bijbel kennen. Met alle gevolgen van dien. Nu, jammer genoeg, wij Belgen hebben ook verkeerde dingen gedaan. En ik heb daar ook die reportages van gezien. Het is niet alle Belgen hebben slecht gedaan en ook niet alle Amerikanen hebben slecht gedaan. Maar er zijn toch heel veel verkeerde dingen gedaan geweest. Ik heb toch eens het geluk gehad tegen bepaalde mensen van Congo te zeggen. Kijk, sorry, ik kan er niet aan doen. Maar het is ook een schuld die op ons rust, mag vergeving vragen. En ik heb daar ervaren dat ze dat toch ervaren. Ze vinden het aangenaam, ja. Ze weten, ik was niet die slavendrijver was of wat dan ook in Congo. Maar ja, het is toch een schuld die stuk op onze rust. Ja, ik kan nog heel veel dingen opnoemen wat er allemaal verkeerd heeft gegaan en gedaan geweest. Nou, misschien nog iets heel korts. In Rwanda. Bijna 1 miljoen Tutsis zijn vermoord geweest door een verkeerde ideologie. Maar ik ga daar niet over in. Maar hoe vreselijk is dat niet? Mensen die de Bijbel niet kennen, of veel te weinig en in een verkeerd daglicht. De mens wilde God niet kennen en de mens wilde God zijn woord niet lezen. En wat is dan het gevolg? Heel veel verkeerde dingen. We kunnen daar een keer iets van lezen in Romeinen 1. Romeinen 1. Paulus schrijft, een beetje kort zoals het ware, heel de geschiedenis van de mensen in deze brief van de Romeinen. Dus alleszins de eerste drie hoofdstukken. Romeinen 1. Ik lees dat iets. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen geopenbaard is. Want God heeft het hun geopenbaard. Zeg, kijk maar eens in de natuur, kijk maar eens naar al die hemellichamen. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn enige eeuwige kracht en goddelijkheid worden sedert de schepping der wereld in zijn werken met alle met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets opgelopen. En het is duister geworden in hun onverstandig hart. We zien wel de resultaten hiervan. Bewerende wees te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens van vogels, van viervoetige en kruipende dieren. Misschien dan ook nog vanaf vers 28. Wat is het gevolg door God te verwerpen, hem niet te geloven, uw rug te keren naar de Heere zoals Kaïn het deed? En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheden, boosheid, hebzucht en slechtheid. Vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid. Oorblazerij, lasteraars, haters van God, verwateren, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad. En ook maar verder en verder, verder. Als je God niet wilt kennen en niet wilt kennen en zijn woord niet wilt bestuderen, dan glijd je af. Hebben wij daar een antwoord op? Ik geloof dat wij daar een antwoord hebben. Paulus schrijft iets heel speciaals in zijn tweede brief van Korintiërs. Hij zegt daar iets. Kunnen we misschien het opslaan? 2 Korintiërs 4. Wat Paulus hier zegt, tweede brief aan Korintiërs. Vanaf vers 6. Paulus zegt iets speciaals wanneer hij die brief ook geschreven heeft van de Romeinen. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het ons schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Hij gebruikt hier een Bijbelgedeelte, zoals dat de Heere God sprak in het begin, toen hij alles vormde in de wereld. Het was chaos, water door elkaar, geen dit, geen dat. En de Heere sprak, er zij licht. En het licht kwam er, 2000 jaar geleden, is er hier iemand gekomen die zegt, ik ben het licht ter wereld. Maar we moeten ons hart voor hem openstellen. De Heere zegt ook, wij moeten wederom geboren worden. De Heilige Geest moet in ons komen wonen. We hebben dus enkele liederen gezongen van het kruis. Het kruis betekent, hij is voor onze zonden gestorven. Hij is het licht, hij wil wonen in ons hart. Hij wil ons nieuw leven geven. Hij wil ons een nieuw geweten geven. De verandering door Gods geest. Ik vind dat er daar een heel mooi voorbeeld staat in de Bijbel, in Handelingen 2, hoe dat een mens kan veranderen. We weten, als wij de vier evangelies lezen, de ene was een beetje zo, de ene was meer impulsief dan de andere. Ik bedenk bijvoorbeeld aan Petrus, maar eigenlijk hij was een bange haas. Als er op aan komt, wanneer hij daar in de hof zit, dan er drie mensen zijn. Hij zei toch ook bij die Jezus? Nee, ik niet. Nee, hij durfde niet. Hij was bang. Maar we zien dan met de Heilige Geest, die gekomen is in Handelingen 2, wat hij durft zeggen. Het is nu een beetje te lang om alles te lezen. Hij neemt daar het woord. En hij zegt daar tegen de Joden die daar aanwezig zijn, er waren daar waarschijnlijk ook wel vooraanstaande mensen. Het was een feest. Jullie hebben degene die de Heere God heeft gezonden, de dienstknecht, de leidsman ten leven, u hebt hem overgeleverd in de handen van wetteloze mensen. U hebt hem gekruisigd. Maar daar, nee, voor misschien ja, 3 à 4, 5.000 mensen misschien. Waren er 3.000 die zich laten bekeren. Hij durfde. Gods geest in het hart doet ons spreken van hem. Als je dat dan helemaal zo leest en ziet, dan zie je, wat doet de Heilige Geest eigenlijk? Er is een tijdje geleden hier iemand gesproken over Gods geest. Ik ga er ook nog iets meer over zeggen. Gods geest maakt ons duidelijk dat wij zijn wet overtreden. Gods geest maakt ons ook duidelijk dat wij onmachtig zijn om Gods rechtvaardige eisen te voldoen en te beantwoorden. En het derde, je ziet het in handelingen, beseffen dat we een redder nodig hebben. Dat we een heiland nodig hebben. Want er waren er verschillende die vragen, wat moeten wij nu doen? Wat moeten wij nu doen? En ze hebben de Heer toch aanvaard. Ik zie dat het nu ongeveer al bijna 30 minuutjes is. En het is een beetje warm. En ik zou niet graag op mijn tenen getrapt worden. Ik ga nog graag iets afgerond over hetgene wat ik zou willen zeggen. Waarom wil ik ook deze preek geven aan jullie, of deze boodschap? Wat de wereld, wat de leiders ook willen doen, of proberen te doen van vrede, van overeenkomsten. Er is al heel veel gedaan geweest, ook in Zuid-Afrika, in Israël. Nooit zal er volledige vrede zijn tot de Heer Jezus Christus terugkomt. Hij alleen is in staat om ons volledig te veranderen, te vernieuwen en ook ons nieuw geweten te geven. Nu, onlangs is de G20 samengekomen. De meeste mensen weten wel wat dat is, de G20. Hè? Niet alleen over economie, over dit, maar ook over vrede. Wat zal het uitdraaien? Weet ik niet. De UNESCO, die dit en die dat. Kijk, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want het gaat dan te veel over mijn tijd gaan. Mens is niet in staat om vrede te brengen. Mens is wel in staat om verkeerde leringen te volgen. Zo is ook iemand die zingt, wij zijn maar een kudde schapen, wij lopen met de massa mee. En als er daar een verkeerde herder is die maar goed kan spreken en charisma geven, dan zijn de meeste mensen geneigd om daarachter te lopen. Het voorbeeld is in Duitsland geweest, voor ons de Europeanen. Goed, dat had ik nog graag gezegd. Wij als christen, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus, door zijn bloed. Dat is het point van een christen. We zijn gerechtvaardigd door Jezus Christus, door geloof. Maar, als wij ons hart openen voor de Heer, zijn wij dan direct volmaakt? Doen we nooit geen verkeerde dingen meer? Zeggen wij geen verkeerde dingen meer? Gelukkig dat ik tussen haakjes een toffe kleindochter heb. Een goede vrouw die regelmatig iets zegt. Kleindochter. Opa, dat was niet juist, hè? Sorry, vergeef me. Oh, mijn vrouw, jammer. Wat heb je nu weer gedaan, mijn vrouwtje? Ik ben niet volmaakt. Ik weet het, jammer genoeg. Wanneer zal ik volmaakt zijn? Als de Heer terugkomt en als ik bij hem zal zijn. Een allerlaatste zakje had ik nog graag gezegd. Wij als christen zijn ook niet immuun voor verkeerde dingen. Voor verkeerde leer bijvoorbeeld. Ik hoor de laatste tijd dat er toch verschillende dingen binnenkomen in de kerken die niet helemaal kosher zijn. Bijvoorbeeld, Judaïsme. Moeten wij terug naar die Torah? Moeten wij weer kijken echt wat wij eten, wat we niet eten. Moeten wij weer die wetten van Mozes volgen? Ik heb eens door bepaalde zaals bij zo'n bepaalde mensen geweest. En ze staven dit met bepaalde bijbelteksten. Ik geloof niet dat wij de wet van Mozes moeten volgen. Want er staat geschreven. De wet is gekomen door Mozes, door de Heer. Maar de genade, de vrijheid is gekomen door Jezus Christus. Nu, daar is nog heel veel van te zeggen. Er is ook nog een andere leer die opduikt. En die al een tijdje in onze christelijke kerken zit. Het welvaartsevangelie. Wie heeft er daar nog nooit van gehoord? Een christen mag niet lijden. Moet allemaal voor de wind gaan. En als er toch lijden is, er scheert iets aan u. Halleluja, de Heere is almachtig. Hij is natuurlijk almachtig. En hij wil één iets dat u zich gelukkig voelt. Misschien nog een laatste. Dat ik zou willen zeggen, wat ik gehoord heb. Nu, dat heerst al een tijdje ook. Dat komt uit Nederland. Als je iets verkeerds gedaan hebt, wat dan ook, dan moet je dat niet meer beleiden. Want het offer is gebracht geweest op Golgotha. Ja, natuurlijk, het offer is gebracht geweest. Al mijn zonden dat ik voor mijn bekering gedaan heb, zijn vergeven. Al mijn zonden dat ik nu doe, de Heer is daar ook voor gestorven. En wat ik nog zal doen, de Heer is daar ook voor gestorven. Maar ik ben er echt van overtuigd, mijn beste vrienden, broeders en zusters, wanneer de Heer iets duidelijk maakt die verkeerd is, die hij niet wil, beleidt en vraagt vergeving aan elkaar. Als ik weet dat ik iemand pijn gedaan heb, wat dan ook, ik vraag vergeving daarvoor. Het allerlaatste dat we kunnen lezen uit het boek is iets dat de Heer Jezus Christus zelf zegt. Openbaring 2. Iets dat onze Heer Jezus zegt. En het is heel goed om nog eens als laatste dit te lezen. Ik zal u vergelden. Nee, sorry. Ja. Ik ben het die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Je kunt het ook vertellen. Ik ben het die jullie geweten zal doorzoeken. Ik ken jullie, wat er in jullie leeft, in jullie geweten. En daarmee had ik graag willen eindigen. Hij, onze God, onze schepper, is mens geworden. Hij heeft alles op zich genomen, aan het kruis. En zo krijgen wij een nieuw leven, een nieuw geweten. Amen. Ik ga nog wel afsluiten met gebed. Heer Jezus, dank u dat u zich ook aan de deur van mijn hart hebt geklopt, Heer, zodat ik u heb binnengelaten. Dank u dat ik nu een nieuw leven heb door u, een nieuw geweten, en dat u ook door uw Heilige Geest, Heer, mij duidelijk maakt wat verkeerd en niet verkeerd is. Open mijn oren, Heer, voor uw waarheid. Open mijn ogen voor wat u te zeggen hebt. Ook, Heer, wat ik hier vanavond, of deze morgen gezegd heb, gebruik het, Heer, tot eer en lof van uw naam. En wat ik niet gezegd heb, Heer, of zou moeten hebben gezegd, verduidelijk het u, Heer, door uw Heilige Geest. Wij danken u, Heer, we eren u en we prijzen u. Amen. Ik had gevraagd dus dat lied 518. Had het? Had niet gehad, dat gaat niet door, geen probleem. Omdat ik een tof lied vindt, want de Heere kent ons. Ach, gaat het. Heere door rond mij. Nee, maar was het niet. Gaat het geluid? Schijn je, eigenlijk niet wel. Heere door rond en kent. Ah ja. Hij kent ons, hij door rond ons en hij weet altijd het beste met ons voor. Mijn mond, o Heer, die zijn.
Laatste lied.
Wij staan voor uw troon, almachtig God, en wij bidden u genees ons land. Vernieuwing in ons hart, zodat mensen zien hoe groot u bent. Kom, verhoog de naam van de Heer, eensgezind en vol van kracht. Bokken, buigen voor hem neer, als gebed de hemel raakt. Kom, verhoog de naam van de Heer, eensgezind en vol van kracht. Bokken, buigen voor hem neer, als gebed de hemel raakt, als gebed de hemel raakt. Wie de wedloop loopt, die kijkt niet om, leeft slechts voor het behalen van de prijs. Wie met tranen zaait, oogst met gejuich. Dankbaar oogsten wij wat God ons geeft. Kom, verhoog de naam van de Heer, iets gezind en vol van kracht. Bokken, buigen voor hem neer, als gebed de hemel raakt. Kom, verhoog de naam van de Heer, eens gezind en vol van kracht. Bokken, buigen voor hem neer, als gebed de hemel raakt. geest uit, stort de geest uit, geef ons opwekking, Heer. Stort de geest uit, stort de geest uit, geef ons opwekking, Heer. Stort de geest uit, stort de geest uit, geef ons opwekking, Heer. Stort de geest uit, stort de geest uit, geef ons opwekking, Heer. Kom verhoog de naam. In tempel van kracht, bokken buigen voor hem neer, als gebed de hemel raakt. Kom verhoog de naam van de Heer, als in tempel van kracht, bokken buigen voor hem neer, als gebed de hemel raakt, als gebed de hemel raakt. Als gebed de hemel raakt.
En voor de rest van de mededelingen staan op potscherven. En het is vakantie, dus er zullen de komende 2 maanden geen potscherven verschijnen. Maar die is terug in september. Wow. Voor ik afsluit in gebed, wil ik jullie nog een vers meegeven dat voor mij de preek van Gilbert samenvat. En dat is Spreuken 16, vers 2. Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg. De Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. Laat ik nog bidden. Heere God, stort uw geest uit over ons leven, over Kortrijk. Wees ons geweten, Heer, dat we doen wat goed is in uw ogen, toets ons hart, dat we de weg gaan die u wilt dat we gaan. Help ons om vol passie het evangelie te delen zoals Gilbert dat deed in zijn beginjaren, Heer. Dat we allemaal dat vuur en dat verlangen mogen hebben om mensen rondom ons aan te spreken. Amen. Een gezegende week. Er is nog koffie.